Goedenavond, broeders en zusters. In dit nieuwe jaar gaan we met dat oeroude woord, wat toch elke dag weer vernieuwt, verder. En dat woord openen we vanavond in hoofdstuk 12 van het boek Prediker. En daar wou ik eerst een aantal versen uit lezen. Het laatste hoofdstuk, waarbij eigenlijk ook het belangrijkste genoemd wordt in de laatste versen van het hele betoog waar Prediker over gaat. Dat alles onder de zon op zich ijdelheid is en kwelling des geestes, zoals het genoemd wordt. Maar dat het belangrijkste wat je kunt doen als je leeft onder de zon, en dat doen we allemaal. We zijn nog in deze wereld als mens, dat je dan, als je de Heer nog niet kent, dat je je dan zou vrezen, de God die de schepper is van hemel en aarde, zijn geboden zou bewaren, omdat dat goed is voor alle mensen. En het geeft je ook nog eeuwige zekerheid. Dat is eigenlijk de kern van het boek, waarin verder het hele boek talloze beschrijvingen zijn van hoe dit leven onder de zon gezien wordt door de ogen van de wijze koning Salomo. Niettemin hebben we ook hele mooie dingen al ontdekt die ons vertellen hoe ons leven als gelovigen eruit mag zien. En wat ik nu vanavond als begin wil lezen is vers 9. Vers 8 hebben we al eerder bij stilgestaan, omdat het eigenlijk ook het openingsvers is van het boek Prediker, hoofdstuk 1, vers 2 dan. Daar staat: en voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. En hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschreven is recht, woorden der waarheid. De woorden van de wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. En wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezen is vermoeiing des vleeses. Dus dan weet u dat maar. Dat laatste vers. Een paar gedachten die bij dit gedeelte een rol spelen is dat het gaat dus om de prediker. De eerste avond heb ik jullie al voorgehouden dat woord prediker eigenlijk een interpretatie is. Het is niet zozeer het woord wat normaal met prediker vertaald zou worden. Het betekent meer degene die verzamelt, de verzamelaar. En dat wat hij verzamelt, zegt hij ook in het volgende vers. En dat is aangename woorden, namelijk woorden der waarheid, oftewel de woorden van de wijzen. En dat zijn dan de dienaren van God, waar hij er zelf ook een van was, koning Salomo, die de prediker genoemd wordt. En hij is degene die dus woorden zocht die ook aangenaam zijn, niet zozeer voor het vlees. Denk maar aan de woorden van Paulus, hè. Heb ik dan een boodschap, een evangelie, naar de mens? Hij had wel een woord voor de mens, maar had geen boodschap naar de mens. Het is niet aangenaam voor het vlees. Het evangelie zegt dat de mens van nature een zondaar is en dat hij verloren gaat. Maar dat er ook redding is door het volbrachte werk van onze heiland. En als je in geloof die genade die God je aanbiedt aanneemt, dan ben je behouden voor tijd en eeuwigheid. En kort gezegd het evangelie. Maar het evangelie in zichzelf is geen blijde boodschap voor de natuurlijke mens. Maar het is een boodschap voor degene die de natuurlijke mens is en wil geloven. Want dan pas wordt het evangelie van Christus een kracht Gods tot zaligheid. Dat zegt de Bijbel ook. Het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Dat is Romeinen 1 vers 16. En de prediker heeft dus in zijn dagen wijsheid onderzocht, hebben we al eerder gelezen. Ook de wijsheid van deze wereld heeft hij nauwkeurig bekeken. En hij noemt dat zo nu en dan ook onzinnigheden. Hij komt tot de conclusie dat die wijsheid feitelijk niets voorstelt. En dat is ook wat de Heer in zijn woord zegt. Hè. De wijsheid van deze wereld, dat is dwaasheid in Gods ogen, omdat hij er zelf geen plaats in heeft. En de wijsheid van deze wereld kan misschien nuttig zijn voor een periode in dit leven, dat je er iets aan hebt in dit leven, maar het brengt je geen eeuwig leven. Het leidt je niet tot de schepper van hemel en aarde. En de prediker heeft dus wijsheid gezocht. Hij is wijs geweest. Er is niemand zo wijs geweest als hij. En hij heeft die wijsheid van God gekregen, want toen God in een droom aan hem verscheen, in een droomgezicht, toen vroeg hij wat hij van hem wilde hebben. En het was geen rijkdom, geen heerschappij over zijn vijanden of dergelijke aardse dingen die je zou kunnen wensen. Hij vroeg wijsheid van God om dat volk van God te kunnen leiden op een verstandige wijze. En God gaf hem die wijsheid. En dat is wat God nog steeds doet, ook vandaag de dag. Hij geeft wijsheid aan degenen die erom vragen. Hij geeft wijsheid aan degenen die hem steeds beter willen leren kennen. Je moet er wel naar zoeken in de schriften, want dat is de enige bron van wijsheid die we hebben. Het is het woord der waarheid. En daarin kun je, als je de Heilige Geest hebt ontvangen, die heb je zodra je tot geloof komt, door de Geest ook geleid worden in al de waarheid, in het woord van de waarheid. En dan doe je steeds meer wijsheid op. En die wijsheid is niet puur verstandelijk, zodat je veel weet van de Bijbel, waar je misschien zelfs ook je kennis kunt etaleren aan andere mensen, zodat die misschien ook nog wel een hoge dunk van je krijgen. Daar gaat het niet om in de eerste plaats. De wijsheid die wij opdoen uit de schriften is in de eerste plaats van betekenis als we Christus leren kennen en daaruit gaan leven, uit de levenswandel die we hebben, omdat die wijsheid daar ook voor nodig is. Dat zegt Jacobus ook in zijn brief. En als het iemand aan wijsheid ontbreekt, dan mag je dat aan de Heer vragen in geloof. En hij geeft het mildelijk. En je mag dus van de Heer van boven wijsheid verwachten. Het is diezelfde Jacobus die schrijft over de wijsheid die van boven komt. En die is zuiver en vreedzaam. En gezeggelijk, dat wil zeggen, dat woord van God, de wijze die van boven komt, daar kun je volkomen op vertrouwen, omdat het in zichzelf volkomen zuiver is. En als dat niet zo was, dan zou ik hier niet willen staan. En u zou daar misschien ook niet eens willen zitten. En als je niet je vertrouwen kunt stellen op het volkomen zuiver en betrouwbare woord van God, dan is je geloof in wezen ijdel. Want dan heb je geen basis, geen vaste grond waar je werkelijk je aan vast kunt houden. Maar dat heeft de prediker dus wel gezocht. En het woord van God is volkomen zuiver. Men leest Psalm 12, vers 7, waar dat zo gezegd wordt. Zevenmaal, zevenvoudig, gelouterd in de vuuroven, zo zuiver is, dus volledig zuiver, zoals zilver ook gelouterd wordt. En deze wijsheid die hij dus zocht, was uiteindelijk voor hem de wijsheid die hij ook aan het volk onderwees. Dat staat erachter, hè? Zo leerde hij het volk nog wetenschap. En hij merkte op, dat woord betekende, hij legde zijn oor te luisteren bij de Heer, bij de woorden Gods. En hij onderzocht en hij stelde vele spreuken in orde. Als bij jullie 1 Koningen 4 vers 32 bij staat, afgedrukt, dan is dat de opmerking waar staat dat deze Salomo maar liefst 3000 spreuken heeft geschreven. Of ze ook allemaal in het boek Spreuken staan, heb ik niet nageteld. Maar in ieder geval, die heeft hij dus wel verwoord. En hij heeft daarnaast ook nog een 1000-tal liederen gecomponeerd, geschreven. 1005 om precies te zijn. Het staat in 1 Koningen 4 vers 32 erbij. Dus dat wat hij ontdekte, ook dat wat onder de zon gebeurt in relatie tot het woord van God, dat heeft hij ook verwoord. En daarvan vind je onder andere een weergave in het boek Spreuken terug. Prachtige studie als je daarmee bezig bent. Zo rijk en zoveel verborgenheden zitten daarin. In ieder geval heeft hij dat ook aan het volk doorgegeven, voor zover men daar oren naar had. En in zijn dagen was het natuurlijk een rijk met veel welvaart en voorspoed, maar ook waarin hij zijn wijsheid kon demonstreren. Heel de wereld kwam bij hem om de wijsheid van God te mogen horen, om voor hun problemen oplossingen te vinden. Denk maar aan de koningin van Sheba. En die heeft nog gezegd dat de helft haar niet was aangezegd. Zo wijs bevond ze hem. En hij loste al haar problemen op. Dus waar moet je zijn om al je problemen op te lossen? Of beter, bij wie moet je zijn om werkelijk je problemen op te lossen? Dan moet je de wijsheid van de Heer hebben. En dat moet je dus bij de Heer zijn. Hij geeft je wijsheid ook voor je praktisch leven. En hij spreekt erover, die wijsheid. We hebben daar al eerder bij stilgestaan, dus ik wil een paar versen nog lezen. In de eerste plaats Prediker 1. Dan geeft hij zijn conclusie in vers 13. Ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiedt onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God de kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. En daar is dus ook de wetenschap van deze wereld voor een groot gedeelte mee bezig. Om zich toch een idee te vormen van wat er onder de zon, onder de hemel, plaatsvindt. Maar dat is een moeilijke bezigheid. En in zichzelf leidt het niet tot de Heer. Tenzij je ook tot de conclusie komt dat er een schepper moet zijn die schepselen gemaakt heeft. Want de Bijbel zegt in Romeinen 1 dat de schepping met haar schepselen een getuigenis is van het werk van Gods handen. En dat je dus eigenlijk tot de conclusie moet komen dat er wel een schepper is en dat je die eer zou geven en verheerlijken. Maar op zichzelf, de meeste mensen die zich ook bezighouden met de zogenoemde wijsheid van deze wereld, wat zich dus verdiept in dat wat onder de hemel plaatsvindt, dat leidt niet tot veel diepgang in het licht van wat het woord van God ons vertelt. En daarom is het ook een moeilijke bezigheid. Maar hij zegt daar tegenover, bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 13. Toen zag ik dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de dwaasheid, gelijk het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis. En dan gaat het om de wijsheid van God, omdat immers de schrift zegt dat de wijsheid van deze wereld dwaasheid bij God is. Dus dwaasheid, wat men dan misschien wijsheid noemt in de wereld, is in Gods ogen dwaasheid. En de wijsheid die daar boven uitstijgt en uitnemender is, dat is gelijk aan het licht wat uitnemendheid heeft boven de duisternis. Dus dat wat men vaak licht noemt in deze wereld, hè, vele religies en stromingen hebben het vaak over verlichting. En dan denkt men dat men in hun denken verlicht wordt. Maar dat is niet wat God ermee bedoelt. Je wordt pas verlicht als je hart verlicht is. En dat is het eerste wat gebeuren moet. Zo staat het in 2 Korinthe 4, hè, dat de God die gesproken heeft daar zijn licht, die heeft in onze harten zijn licht doen schijnen tot verlichting der kennis, de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Pas als dat licht in je hart gekomen is en je dus wederom geboren bent tot een levende hoop, pas dan kun je het licht van Gods woord ook over je laten schijnen. Wat betreft de schriften kom je dan tot inzichten. En dus heeft het ook te maken met je leven. De Bijbel zegt in Psalm 119, uw woord is een, wie kent het vers? Lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Hè? Op mijn pad, mijn levenspad. Dus het woord wat wijsheid geeft, verlicht ook je levensweg. En daarom is dat een van de belangrijkste dingen die wij in ons leven van de Heer gekregen hebben. Licht, omdat Christus licht is. Hij woont in onze harten en heeft zijn geest ons gegeven, die ons verlicht. En dus de woorden Gods aan ons ook openbaar maakt, bekend maakt. Dat is een van de aspecten van het tegenwoordige werk van Christus. Dat God in deze tijd, deze laatste dagen, tot ons spreekt door de Zoon, die gezeten is aan de rechterhand Gods. En hij spreekt tot ons door zijn woord en door zijn geest en hij verlicht ons daarmee. En iets verderop in hoofdstuk 2, vers 26, daar staat: want hij, en dat is God uit vers 24, geeft wijsheid en wetenschap en vreugde aan de mens die goed voor zijn aangezicht is. Dat zijn per definitie gelovigen. Omdat de Bijbel gewoon zegt: er is niemand die goed doet of goed is. Ook niet één. Er staat in de Psalmen een paar keer en ook in Romeinen 3 wordt het gezegd. Dus als hier gezegd wordt dat God wijsheid en wetenschap, of kennis, zo wordt het ook vertaald, en vreugde geeft aan de mens die goed is voor zijn aangezicht, betekent dus dat je het van hem kunt verwachten. Hij geeft het aan een ieder die zich daarvoor openstelt, die zijn hart openstelt voor de Heer en zijn woord, dus als betrouwbare bron beschouwt om hem beter te leren kennen. En dat is een garantie die ook in de spreuken vaak naar voren komt als ze het hebben over de wijsheid. Wat was ook alweer het beginsel van de wijsheid volgens spreuken? Ja. De vreze des Heren is het beginsel der wetenschap of der wijsheid. En daar begint het mee. Als je dat niet doet, als je de Heer niet vreest, maar dat zeg ik tegen jullie eigenlijk overbodig, denk ik, dan zou je ook niets van het woord van God leren kennen. Dan begrijp je het niet. Dan kun je zelf professor zijn, in de theologie wellicht. Heb je misschien jarenlang gestudeerd. Maar als je niet gelooft, is het boek, het woord van God, een gesloten boek voor je. Dan kom je met eigen theorieën, eigen gedachten over het woord, die misschien heel interessant klinken, maar het is niet wat het woord van God ons voorhoudt. Een ware theoloog is iemand die zich aan de schriften onderwerpt. En die krijgt dan kennis van theos, van God. En van logos, het woord. Dat is een theoloog. In de Bijbelse zin. Goed, dat is duidelijk. Salomo heeft dan in ieder geval in Prediker 12 die wijsheid die hij had leren kennen van boven, Gods wijsheid, ook doorgegeven aan het volk. En dat ook op orde gesteld in vele spreuken. En onderzocht. Het is dus een neerslag, een weergave van de wijsheid die hij van Gods wegen had gekregen in allerlei omstandigheden en situaties. En die heeft hij aan het volk onderwezen. En in Prediker 12 vers 10 staat: de prediker zocht aangename woorden uit te vinden. Dat woordje uit, dat sla ik liever over. Het is ook niet wat erbij staat. In het Hebreeuws staat het gewone werkwoord voor vinden. Dus hij zocht naar aangename woorden om die te vinden. En de Bijbel zegt: wie zoekt, die zal vinden. Uitvinden, dat doet je denken alsof je ze zelf bedenkt. Dan heb je ze uitgevonden. Dat heeft Salomo niet gedaan. Salomo heeft de wijsheid van Gods wegen ontvangen. En dus heeft hij ze ook gevonden, want hij zocht ernaar. En dat geldt nog steeds. Als je zoekt, oprecht zoekt naar de waarheid uit het woord van God, geheid dat je die zult vinden. Daar zul je steeds meer inzicht in verkrijgen. En het geschreven is recht, dat wat hij dus aan aangename woorden voor God, zijn ze aangenaam in de eerste plaats. En als wij geloven, zijn die woorden voor ons ook aangenaam. Maar ze zijn, zoals ik zo straks zei, niet aangenaam voor de natuurlijke mens. Die moet eerst wederom geboren worden. Dan pas kan hij het woord van God beschouwen als iets wat ook aangenaam is voor zijn leven. En het geschreven is recht, dus dat wat hij had gevonden, die aangename woorden heeft hij ook opgeschreven, en is recht. Nou, dat geeft dus aan dat het woord van God volkomen recht en betrouwbaar is. En dat is een waarheid die ook in de psalmen een paar keer naar voren komt. En die bekende uitspraak, dat was, meen ik, in, kijken waar die staat. Ja, Psalm 19 vers 9. De bevelen des Heren zijn recht en ze verblijden het hart. En bevelen is gewoon een synoniem voor het woord. Hè. Als je de Psalm 119 leest, dan zie je allemaal synoniemen naast elkaar staan. Bevelen, wetten, inzettingen, rechten, woord, woorden. En wonderen wordt soms ook nog genoemd. Alles samengevat in het woord van God. En dat is recht. Het gebod des Heer is zuiver en het verlicht onze ogen. En in Psalm 33 vers 4 staat, des Heeren woord is recht. Er is dus niets kroms aan. En als wij iets niet begrijpen uit het woord, zeg ik dan altijd maar, dan ligt het niet aan het woord, maar het ligt aan ons. Ons inzicht is op dat stuk waar we dan mee bezig zijn, nog beperkt. En dan mag je vragen om wijsheid, of de Heer ons dat steeds beter wil laten begrijpen. En dat doet de Heer ook. Door de tijd heen geeft hij ons steeds meer wijsheid en inzicht. Dus we kunnen uitgaan van het feit dat het woord van God volkomen recht is. En daarom ook rechtvaardig. En het volgende staat erachter. Het zijn woorden der waarheid. En de prediker heeft al die dingen nauwkeurig onderzocht. En dat is een juiste houding. In het Nieuwe Testament wordt dat bijvoorbeeld gezegd van de Bereërs uit Handelingen 17. En dat zij, toen Paulus daar kwam met een prediking van de opgestane Heer, dat zij die woorden toch dagelijks onderzochten. Zij hadden die mogelijkheid ook. Bij ons is dat misschien niet altijd zo intensief mogelijk. Maar in ieder geval hebben we het streven wel om daar zoveel mogelijk mee bezig te zijn. Maar zij onderzochten dat woord dagelijks om te zien of ze ook zo waren. Je hebt natuurlijk een bepaald vertrouwen in predikers en dat is op zich ook niet verkeerd. Zeker na verloop van tijd blijkt dat mensen betrouwbaar zijn in wat ze zeggen. Maar toch neemt niet weg dat je ook voor jezelf altijd zo'n houding moet hebben van, wel, we moeten het wel checken. We moeten het wel nakijken. Kijken of ze zo zijn naar de mogelijkheden die je hebt. En dan is dat in de eerste plaats heel nuttig voor jezelf. Want dan ben je zelf ook met het woord bezig. En wordt het nog meer een deel van jezelf dan wanneer je alleen maar aanhoort en ook met een hongerig hart wellicht het woord van God tot je neemt. Niettemin, toch het woord ook zoveel mogelijk, naar de mogelijkheden die je hebt, ook zelf mee bezig zijn. Dat is een van de grootste zegeningen die je dan van de Heer ontvangt. Op het moment ervaar je dat misschien niet zo, maar het is wel degelijk waar. Ik denk dat de meesten van jullie dat wel kunnen getuigen. Je kunt van mij dingen horen, aannemen, maar of je ze controleert of niet, ik hoop van wel. En mocht je ontdekken dat ik iets verkeerds gezegd heb, dan hoor ik het graag. Want ik ben ook niet volmaakt in wijsheid. Maar ik doe mijn best ook net zo goed als u. Maar over het algemeen zul je dan ontdekken van, nou kijk, dat klopt, dat heeft hij daar vandaan, dat heeft hij dat gevonden. Onderzoeken die dingen, als je dat kunt. We hebben natuurlijk een druk leven allemaal, maar naar de mogelijkheden die je hebt, onderzoek die dingen. Het is een grote zegen voor jezelf ook en je geloof wordt erdoor gebouwd. En deze woorden van waarheid die in het woord der waarheid zijn opgenomen, het woord der waarheid, wat in de Efezebrief genoemd wordt het evangelie uwe zaligheid, waardoor wij zalig geworden zijn, dat hebben we gehoord, maar ook geloofd, en daardoor zijn we verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. Dat woord der waarheid bestaat dus uit talloze woorden van waarheid. Heel het woord is waarheid in zichzelf, dat is wat Heer Jezus ook zei, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Nou, wie zou willen twijfelen aan het woord van de Heer Jezus? Ik denk, ik niet. Hij zegt dat Gods woord de waarheid is. En dat dat woord ons ook heiligt en ook reinigt in onze wandel, in ons denken. Opdat we ook meer en meer een beeld van de Heer zouden kunnen worden. En dus woorden van waarheid, die vind je in de schrift alleen. En daar wil ik even naar Spreuken 22 toe gaan. Want daar vinden we een mooi vers wat daar ook bij aansluit. Spreuken 22, vers 17. tot en met vers 21. Neig uw oor. Wat is dat, neigen? Je oor neigen, wat is dat?
Richten.
Ja, richten op. Hè. Je oor richten naar de waarheid, naar Gods wijsheid. Er was laatst iemand die vertelde in een prediking, die had een documentaire gezien. En het blijkt proefondervindelijk zo te zijn dat het rechteroor van de mens het meest gericht is op wat gesproken wordt. Dus woorden. Nou, dat is symbolisch gezien, typologisch gezien natuurlijk 100% correct. Het rechteroor heeft vooral gericht op de dingen van God. We hebben daar immers een tekst over besproken. Hè? Het hart van de wijze is gericht op zijn rechterhand. En het hart van de zot, de waas, is op zijn linkerhand. Dus rechts heeft met de dingen van God te maken primair. En is dus ook recht. En vandaar dat God het kennelijk zo geschapen heeft dat het rechteroor bij voorkeur woorden ontvangt. Meer dan het linkeroor. Dat heeft men dan proefondervindelijk vastgesteld.
Maar rechts staat toch ook voor activiteit?
Ja, ook. Ja, als Gods rechterhand iets doet. Ja. Nou, dan
komt. Zegenen met de rechterhand.
Ja, precies. En Gods rechterhand verlost. Is een krachtige hand. Hij geneest. Hij richt op. Zoek dat maar eens in de psalmen op. De rechterhand en dan bij voorkeur die van God. En dan komt er dus altijd een bepaalde activiteit bij die vermeld wordt.
Je doet het ook automatisch. Zo.
Je doet automatisch zo. Maar als je nou links bent, doe je het dan misschien zo.
Ja, misschien de linker, maar de
zijn weg. Dat is dus proefondervindelijk vastgesteld. En was het niet zo dat het linkeroor meer op muziek gericht was? Oké, nou ja.
Oh ja.
Ik weet niet of hier muzikanten onder ons zijn.
Ja, mijn linkeroor is iets beter dan mijn rechteroor.
Oké, nou, dan ligt het daaraan. Ja,
schoon is over.
Maar goed, in ieder geval is duidelijk dat we onze oren zouden neigen, staat in vers 17, en horen de woorden der wijzen. En de wijzen, ja, dat zijn degenen die de wijsheid Gods doorgeven. En stel uw hart tot mijn wetenschap, mijn kennis, want het is liefelijk als gij die in uw binnenste bewaart. In je hart dus. Zij zullen tezamen op uw lippen gepast worden. Betekent dat wanneer je het woord in je hart, in je binnenste bewaart, dat dat ook tot uitdrukking komt in wat je zegt. Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. We hebben zelfs nog een spreekwoord van overgehouden, dat ook uit het boek Spreuken komt. En als ons hart gevuld is met de wijsheid, dan wel het woord van God, dan drukt zich dat gewoonlijk ook uit in hetgeen wat wij zeggen, wat wij spreken. En dat is ook de bedoeling, hè, dat de woorden die wij spreken meer uit het woord van God voortkomen dan dat wat de wereld ons voorhoudt. En dan vers 19, opdat uw vertrouwen op de Heere zij, dat leer je dus door de woorden der wijzen te bewaren, dus het woord van God te bewaren, wordt je vertrouwen op de Heere gesterkt. Daarom maak ik u die heden bekend. Gij ook. Ja, dan heeft men toegevoegd, maak ze bekend. Maar eigenlijk staat er gewoon letterlijk, ja gij. Met nadruk op, ja u ook. Met andere woorden, daarom maak ik ze bekend, ja u. Dus luister goed, ik heb woorden van wijsheid om ze te bekend te maken, zegt de spreukendichter, en dat is ook ongetwijfeld Salomo geweest. De meeste spreuken zijn van Salomo. En dan, heb ik u niet heerlijke dingen geschreven van allerlei raad en wetenschap, om u bekend te maken de zekerheid van de redenen of woorden der waarheid. Opdat gij de redenen der waarheid antwoorden mocht aan degenen die u zenden. Het heeft dus een dubbel effect. Het wordt ons onderwezen, in hoogste instantie door de Heer zelf, maar ook door zijn dienaren. En als u zelf met het woord bezig bent, dan zijn we ons hopelijk wel bewust dat de Heer rechtstreeks tot ons spreekt via zijn woord, want het is zijn woord wat tot ons spreekt, in het algemeen gesproken. En dan heeft het dus tot effect dat wij de zekerheid van de woorden der waarheid leren verstaan. Dus het woord geeft je zekerheid. Dat woord zekerheid wordt ook gebruikt in het Nieuwe Testament bij het evangelie van Lucas. Die daar ook over vertelt. En dan zegt hij, nou, opdat u de zekerheid van de dingen die ik heb onderzocht zou mogen te weten komen. O Theophilus. Aan die hij dat dan schrijft. En Theophilus wil zeggen iemand die God lief heeft. Hè? Theos en Philos. Een vriend van God. Dat zijn wij allemaal als het goed is. Net zoals Abraham, hè? Liefhebber van God. En in de tweede plaats staat er dat het ons niet alleen zelf wijsheid en zekerheid geeft uit het woord. Maar dat wij daardoor ook anderen kunnen antwoorden. Die u zenden. Aan degene die u zenden. Maar ook die op je pad komen dus. Dat je aan hen dus ook kunt uitleggen, vertellen wat je als gelovige hebt geleerd. En zo kun je het weer uitdelen. Wat Paulus in de Colossenzenbrief zegt, uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid. En dat woord betekent vaker genade. Dus uw woord zij te allen tijden met genade. Met zout besprengd, omdat zout nu eenmaal een type is van de werking van het woord van God. En je moet er dan niet te veel op doen, want dan is het niet meer lekker. Dus met mate. En daar heb je ook weer wijsheid van God voor nodig als je met mensen spreekt. Van wat zeg je wel, wat zeg je niet. Of hebt u dat nooit? Dat je soms met mensen praat, soms plomp verloren hen ontmoet, dat je dan even toch wel even een schietgebedje naar boven hebt, zo heer van, wat mag ik nou zeggen, want ik weet het op dit moment even niet. En dat het dan toch weer goed geleid wordt op een of andere manier. En dat de Heer je dan wijsheid geeft uit datgene wat je inmiddels al hebt geleerd. En daar staat er ook achter, opdat gij moogt antwoorden degene die u daarna vragen. En dat is hier eigenlijk ook de gedachte. En dat je dus een antwoord hebt als mensen in gesprek met je zijn uit het woord.
En er valt er ook een stukje apologetiek onder. Dat je kunt, ja, dat is een moeilijk woord om je tegenwoord te geven.
Ja.
Op het moment dat iemand jou aanvalt op de Bijbel.
Ja, zonder meer, hè, natuurlijk.
Vanuit
ja.
Het schrift dus verdenken.
Ja, dat is sowieso ook een aspect, dat is niet in de eerste plaats wat hier gezegd wordt, maar het is wel een aspect wat erbij hoort, omdat, dat denk maar aan het voorbeeld van de Heer Jezus, als je verzocht wordt, dan gebruikte hij die gevleugelde uitdrukking van er staat geschreven. En dan citeerde hij de schriften. En als wij de schriften steeds beter leren kennen, dan zal dat ons ook helpen om bij verzoekingen, of in discussie soms waar je het wel eens in verzeild kunt raken, een antwoord te geven wat uit de schrift komt. En de schrift is altijd gezaghebbend. Voor ons in ieder geval wel. Voor mensen in de wereld gewoonlijk niet. Maar het is wel waar wij aan vasthouden. En als verzoekingen komen van de tegenstander, dan druipt die vanzelf af. Bij de Heer duurde dat 3 keer. En daarna verdween hij wel, omdat hij geen vat op de Heer had. En dat is bij ons ook zo, als wij vasthouden aan het woord de waarheid en ons wenden tot de Heer, schuilen bij Hem, dan hebben we altijd de overwinning in Hem. En als we tot God naderen, dan zal de duivel van ons vlieden. Want wie is sterker dan God? De duivel niet. De kop van de slang is al vermorzeld in wezen. Dus de Heer heeft de overwinning al behaald. En daarom zou je dus je wenden bij Hem. En je wapenrusting aandoen. En een van de aspecten van de wapenrusting is ook het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. En daar heb je dus het antwoord op uw vraag. Hè? De hoe noem je dat ook alweer?
Apologetiek.
Ja. Ik ken het woord wel, maar voor alle duidelijkheid. Om je een weerwoord te kunnen geven. Ja, dat is de gedachte. Ja,
dat is puur als we naar de redenering, hè?
Ja.
Schrift. Is het kenwoord? Maar voor mij niet zozeer vanuit de Bijbel, maar meer vanuit redenering.
Dus dat je bijvoorbeeld door logisch te redeneren, zeg maar, kan verdedigen dat er zoiets is als een god.
Ja, op die manier kan ik ook verdedigen dat een half, dat een vol glas gelijk is aan een leeg glas.
Ja.
Glashard kan ik dat wiskundig bewijzen, ja.
Dan kom je al heel gauw op het gebied van de filosofie, denk ik, hè?
Ja.
Ja, ja, ja. Nou, ik houd liever bij de werkelijke filosoof. En dat is de Heer zelf. Hij is de wijsheid. En hij heeft ons de liefde voor zijn wijsheid gegeven, als het goed is. En daarom wou ik dit vers even lezen. Je ziet dus dat de woorden van wijsheid, de woorden van waarheid, ons volkomen zekerheid bieden. Daarom is het nuttig om ze te leren kennen en ook om je geloof daarop te bouwen. Het geeft je een vaste grond. En dat is heel belangrijk. Het woord van God is geen moeras waar je in wegzinkt. Het woord van God is een vaste grond, een fundament voor heel je leven, omdat het verankerd is in het ene fundament dat we gekregen hebben. En Paulus zegt, een ander fundament dan gelegd is, dat is er niet. En dat fundament is Jezus Christus. Hij is de rots waarop wij bouwen en hij is onwankelbaar. Nou, nog even terug naar Prediker 12. Daar staat dat deze woorden van waarheid door de prediker dus ook geschreven zijn. Rechte woorden van waarheid. En dan vers 11. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. De woorden der wijzen, dat zijn dus de gesproken woorden van de dienaren van God, die uit het woord van God spreken, die zijn te vergelijken met prikkelen en nagelen. De woorden hebben als strekking dat het gaat om spijkers, om nieten, om dat wat je vasthecht, om iets dus vast te zetten. En daarom heeft men ook vertaald met diep ingeslagen, omdat je nagels, spijkers en dat wat je vastniet, dat gewoonlijk met bepaald gereedschap moet vastzetten, dus slaan, een hamer bijvoorbeeld. Maar het opvallende is dat het woord voor ingeslagen maar één keer zo vertaald is, dit werkwoord. En vele keren vaker is het vertaald met ingeplant. Ja, nou nee, niet alleen vriendelijker, maar ik vond het wel een leuke link leggen naar wat Jacobus dan weer zegt, hè, dat wij zouden afleggen alle vuiligheid en overvloed van boosheid, kortom, die oude mens in de praktijk ook afleggen, want die is in wezen al afgelegd door het volbrachte werk van de Heer, en dat wij met zachtmoedigheid zouden ontvangen het woord dat in ons geplant wordt. Waarom? Want er staat achter, het kan onze zielen zalig maken. Het heeft een zaligmakende, vul een ander woord in, reinigende, heiligende werking ten aanzien van onze levenswandel. Want de ziel als gelovige heeft te maken met je praktisch leven, met je wandel. Het is de gelovige in zijn aardse omstandigheden, maar wel afhankelijk van God. En zo heeft dus het woord van God wat in ons geplant wordt een uitwerking. Ja, als je een gewoon plantje in de aarde zet, dan doe je dat opdat het kan groeien. Als je een zaadje doet, ontkiemt het, komt er een plantje, dat groeit op, en na verloop van tijd komt er vrucht uit voort. Nou, dat is de gedachte ook van het woord van God. Het wordt in onze harten geplant en dat heeft die uitwerking. En wat de woorden der wijzen dus uitwerken is dat ze dus als het ware in ons gehecht worden. Zodat je niet meer heen en weer geslingerd wordt door allerlei winden leer. Dat heb je met jonggelovigen nog wel. Die zijn makkelijk te beïnvloeden. Zoals je kleine kinderen, als ze nog jong zijn, ook nog van alles kunt vertellen. En ze geloven het ook allemaal. Dat wordt wel anders als ze groter worden. Maar met jonggelovigen is dat ook zo. Maar wij zouden de waarheid betrachten, zegt Paulus in de Efezebrief, in liefde, verbonden dus met de liefde, en zo opwassen in hem die het hoofd is. En als je op die manier het woord in je laat planten, dus een open hart hebt voor het woord van God, dan geeft het je steeds meer vastigheid en fundament in je leven. En dat wordt hier uitgedrukt met die prikkelen en nagelen die diep ingeslagen zijn. En nu hebben de vertalers dat woordje van toegevoegd, van de meesters der verzamelingen, waarbij dan de gedachte is dat het bij degenen die de woorden horen en ze ook ontvangen, dat het bij hen dus steeds meer ingeprent wordt, vastgehecht wordt. Maar het kan natuurlijk ook bij hen zelf zijn, want daar begint het natuurlijk mee. Als het bij de wijzen zelfs niet in hun hart is vastgeklonken, zo gezegd, dan kun je het ook moeilijk doorgeven. Je moet er zelf ook uit leven. Het moet ook een deel van jezelf zijn. Anders heb je ook niet echt iets om door te geven. Dan is het vaak alleen maar pure kennis. Maar zoals gezegd, wijsheid drukt zich ook uit in het praktisch leven. En dat is wat wij in onze levenservaring als gelovigen ook allemaal meemaken. En vergeet maar niet dat alles wat we meemaken in ons leven ook bijdraagt aan onze geloofsgroei. Ook de dingen die misschien niet zo leuk zijn. Want juist in die omstandigheden mag je meer en meer leren vertrouwen op de Heer. En hoe zou je moeilijkheden kunnen overwinnen als je ze niet kreeg? En in die moeilijkheden zoek je je hulp, je troost, je kracht bij de Heer. En daardoor wordt je geloof weer gebouwd. En groeit dat weer. En krijgt steviger fundament. En op die wijze werken dus ook alle dingen mede ten goede voor degenen die God liefhebben. En dat is wat de Heer ook graag wil. Hè? Dat wij in ons praktisch leven ook steeds meer op Hem leren vertrouwen. Dwars door de moeilijkheden heen. En daarom kan het dus allebei zijn. Ze zijn in de wijzen zelf ingeprent, ingehecht, zeg maar, vastgehecht. Maar ze ook, komen ook zo bij degenen die die woorden van de wijzen tot zich laten komen. En die dat in hun hart bewaren. En daar dus in verder groeien. Maar de bron van al die woorden, ook van de wijzen, is, staat aan het eind van vanzelf, die zijn gegeven van de enige herder. Dus de echte gever van alle woorden van wijsheid, ook degene die die woorden van wijze mogen spreken, dat is de Heer zelf. In het Oude Testament is de enige herder natuurlijk de Heere. Psalm 23, de Heere is mijn herder. Maar in het Nieuwe Testament heeft hij zich geopenbaard in de Heer Jezus Christus. En hij wordt genoemd bij monden van zichzelf. Ik ben de goede herder. Hij is de goede herder die zijn leven heeft gesteld voor de schapen. En hij is ook de herder en opziener van onze zielen, zegt de schrift.
Stond dat nou in de bergreden of niet?
Wat, van die herder?
Ja,
nee, Johannes 10 staat dat. Okay. Johannes 10. En de overste herder der schapen wordt hij ook genoemd in de Petrusbrief. En in de Hebreeënbrief wordt hij ook genoemd de herder die God uit de doden heeft doen opstaan. Hebreeën 13, die moet ik maar even lezen. Misschien wel mooi. Want de herder heeft twee kanten. De Heer Jezus is de herder, maar hij werd geslagen, zoals dat ook geprofeteerd werd in Zacharia. Hebreeën hoofdstuk 13. In vers 20 kun je eens een mooie preek over maken als je nog eens een keer ergens mag spreken. Dan zoek je het woord herder in het Nieuwe Testament op, krijg je vier aspecten. Hè? De goede herder, je hebt de overste herder, je hebt de herder en opziener van onze zielen en deze is er ook nog. Er staat, de God nu des vredes die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil mocht doen. Werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is. Vandaar aangename woorden voor hem in de eerste plaats. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid, en hij doet dat werk door Jezus Christus, is die grote herder der schapen, dat is dus de levende herder. Want hij is uit de doden wedergebracht. En in andere schriftplaatsen staat dat in overeenstemming met de profetie van Zacharia staat, sla die herder. En de Heer Jezus werd geslagen, hij is gekruisigd. Maar ja, wat heeft een kudde aan een herder die stierf? Die is dan losgeslagen. Die heeft geen leidsman meer. Geen voorganger meer. Dus de Heer is ook opgestaan. En dat zei hij er ook achteraan. Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan. En dat doet een herder. Die gaat de kudde voor, tenminste in de Bijbelse gedachtegang, naar Galilea. Daar heb je dus de gestorven, maar ook de levende herder. En hier ligt in dit vers de grote herder der schapen de nadruk op de levende Heer. En die zorgt voor zijn kudde, de gemeente in onze dagen. En dat doet hij goed. Hij leidt ons naar de grazige weiden en naar de stille wateren. Dus hij brengt ons daar waar het voedsel is, waar het levende water is, waar het woord van God is. En hij acht van ons dat wij dan zelf grazen, het tot ons nemen. En het mooie van een schaap of kleinvee is dat ze het voedsel herkauwen. Door verschillende magen heen. Dan wordt het steeds meer verfijnd. En dat is wat ze in de rust doen. Dan liggen ze meestal in de rust. En dan zie je alleen die mond heen en weer bewegen. En dan komt er weer eens een propje omhoog. En dan wordt het weer gekauwd. En dan gaat er een andere maag. En zo gebeurt dat een paar keer. En dan uiteindelijk is het voldoende verfijnd. En wordt het door het lichaam verder verwerkt. En opgenomen, de voedingsstoffen. En dat is precies wat ook het woord van God met ons doet. Als je jong gelovig bent, dan is het woord van God grof en grove lijnen tot ons gekomen. De grote lijnen snap je. Meer primair ook voor je persoonlijk geloofsleven. Wie ben ik in Christus geworden? En daarna krijg je steeds meer inzicht en diepgang uit het woord van God. En dat heeft ook zijn verfijnde uitwerking voor ons geloofsleven. Dus wij in geestelijke zin zijn ook aan het herkauwen zo nu en dan. En dan bedoelen we niet zozeer dat we stukjes de verschillende keren gaan lezen en nog een keer lezen, nog een keer lezen. Hoewel dat kan. Maar mijn ervaring is dat als je stukken uit de Bijbel leest, je nooit moet zeggen van, ah, nou weet ik het wel. Want zo nu en dan gaat opeens je licht vallen op een bepaald gedeelte uit de vers, dat had je nog niet eerder gezien. En dat is het levende woord van God. Want het woord van God is levend en krachtig in zichzelf. Het zijn geen letters van een prachtige roman, maar het is het levende woord van God. En daarom heeft het altijd zo'n geweldige uitwerking ook in degenen die dat woord geloven. En vandaar deze bron van heel het woord van God, dat is God zelf dan wel de Heer Jezus Christus in wie hij zich heeft geopenbaard. En hij is het woord wat in de beginnen bij God was. En dan vers 12.
Mag ik nog even wat vragen?
Ja.
Die verzameling, je zei net, prediker is degene die verzamelt.
Ja.
Is dat woord ook verband aan prediker?
Oh, nog vraag je me iets wat ik uit het hoofd niet weet. En ik hoop dat het in mijn aantekeningen staat. Dat was vers...
Hetzelfde vers nog steeds, vers 11.
Verzamelingen, vers 11. Even kijken. Ja, het woord meester, dus het woord Baal, maar dat betekent heer of meester. En in negatieve zin kan het ook een afgod zijn zelfs, ja. Maar ja, die beschouw je dan als heer. Wij uiteraard niet. En dan staat er verzamelingen. Ja, dus het woord Asufa, in het meervoud dan, komt van Asaf en dat betekent verzamelen. Ik meen uit het hoofd ook dat het woord in prediker 1, de prediker, ook het woord dat daarmee verband houdt, maar... Dat moet ik even nakijken, maar misschien is er iemand die dat na kan kijken via zijn Bijbelse programma. Wat hij op zijn iPhone of zo bij de hand heeft. Hè? Anders kijk je dat straks even na in de mijne. Maar dat woord verzamelingen, dat is inderdaad wat in verband houdt met Asaf. En dat is verzamelen, vergaderen. En als je het er nou toch over hebt, wat verzamelen wij eigenlijk niet veel. Hè? De mens is van nature geneigd om van alles te verzamelen. Ik heb het misschien wel eens eerder gezegd. Wij spaarden vroeger als kinderen van alles, verzamelden van alles, suikerzakjes, munten, postzegels, sigarenbandjes, zulke soort dingen. Na verloop van tijd is het niet zo belangrijk meer, omdat dat dan zijn tijd gehad heeft. Maar de schrift houdt ons voor om te verzamelen of te vergaderen. Geen schatten die op de aarde zijn, waar de mot en de roest ze ook kunnen verderven en waar de dieven ze zelfs kunnen wegstelen, door graven heet het dan in de Statenvertaling. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest ze verderven en waar de dieven niet kunnen doorgraven of stelen. En dan staat er zo mooi achter, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Het is dus een hartskwestie. Is je hart gericht op het woord van God? Is je hart gericht op de Heer zelf? Dan is je schat eigenlijk het woord van God. Zoals een schriftgeleerde, die achtste gelijkenis uit Matthäus 13, uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En zijn schat van de schriftgeleerde is zijn schrift natuurlijk, de schriften. En zo hebben wij dus ook, als het goed is, het verlangen om al de schatten der wijsheid en kennis die in Christus verborgen zijn, om die steeds beter te mogen leren kennen. Je moet bij hem zijn. In hem zijn ze verborgen. En dan moet je niet zeggen van, dan kunnen we ze niet weten, want ze zijn in hem verborgen. Nee, hij heeft ze geopenbaard door zijn geest. Want dat heb ik wel eens iemand horen zeggen. Als ze in Christus verborgen zijn, ja, dan kunnen wij ze toch niet weten, want dan zijn ze verborgen. Ja. Maar God heeft ze ons door zijn geest geopenbaard, staat in 1 Korinthe 2. Datgene wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord, wat in het hart van een mens niet is opgeklommen, wat een mens niet heeft kunnen bedenken dus, datgene heeft God gegeven en beloofd aan degenen die hem liefhebben. Doch God het heeft het ons geopenbaard door zijn geest, staat erachter. En die geest is niet de geest der wereld, maar is de geest die uit God is. Die hebben wij ontvangen opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Zonder die geest begrijp je het woord van God echt niet. Vandaar dat de schrift ook zegt dat we vervuld zouden worden met de geest. Oftewel, dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. En daarom doen wij Bijbelstudie. Daarom openen we het woord. Daarom leren we het woord van God steeds beter bekennen, omdat we hem beter leren kennen. Denk maar aan de woorden van Paulus. Hij had alles schade en drek geacht om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus zijn Heere te gewinnen. Er is veel te winnen. In deze wereld kun je miljoenen winnen als je meedoet aan bepaalde loterijen. Maar dat is maar voor een enkeling weggelegd. Het kost je vaak meer dan je ontvangt als je eraan mee zou doen. Maar er is voor ons heel veel te winnen. En dat is het woord van God, wat winst is voor elke dag. Daarom die belangrijke opmerking. En dan vers 12. Er staat, en boven dezelfde, betekent ook wat ook belangrijk is. Mijn zoon, de enige keer dat die uitdrukking in het boek Prediker voorkomt, mijn zoon, komt veel vaker in Spreuken voor. Maar het is gericht ook aan ons. En wij worden immers opgevoed tot het zoonschap. En de Hebreeënbrief zegt immers ook dat God ons als zonen behandelt, benadert en daarom ook opvoedt, kastijdt. Dus staat er, en wat boven dezelfde is, wat ook belangrijk is, mijn zoon, wees gewaarschuwd, nu volgt een waarschuwing, van vele boeken te maken is geen einde. Daar kun je maar mee doorgaan. Nou, er zijn talloze boeken door de eeuwen heen geschreven. Heel veel onzin. Maar als we nou beperken tot de boeken die te maken hebben met de Bijbel, dan heb je al een betere selectie gemaakt. Maar daar zit ook nog wel het een en ander aan. Rubbish tussen, zeggen ze dan in Engels. Hè? Onzinnigheden. Wat is het beste om te doen? Welk boek is het allerbeste?
De Bijbel.
Ik heb mezelf er wel eens een tijdje geleden, nou al zo lang geleden, op betrapt, dat ik dus bezig was, allemaal boeken bij de Bijbel. Hè, dat zijn dus wel evangelisch getinte boeken die iets over een onderwerp zeiden. En dat ik die las en dat ik op dat moment in die tijd minder tijd besteedde aan het lezen en bestuderen van het woord van God, verhoudingsgewijs. Ik denk, dat moet ik maar zonddraaien. Het is niet verkeerd om bepaalde boeken te lezen, al moet je daar duidelijk in selectief zijn, denk ik. Maar je ontkomt er ook niet altijd aan om boeken bij de Bijbel te lezen, die over bepaalde onderwerpen gaan. Maar het moet niet in plaats van de Bijbel zelf komen. Dat is het belangrijkste wat er is, de Bijbel zelf. En dan krijg je het uit de eerste hand. Als je een boek leest van nog zo'n betrouwbare bijbelleraar, wie dan ook. Hè, vul maar een naam in, die je dan kent. Je krijgt het altijd uit de tweede hand. Ook al wat in het boek staat, is toch altijd weer een bepaalde visie van die betrouwbare broeder. Toch? Nou, als je de Bijbel leest, krijg je het uit de eerste hand. Ik ben me wel bewust dat het een vertaling is, natuurlijk. Een vertaling is dan weer ergens een interpretatie op bepaalde punten van de grondteksten. Nou, als je in staat bent om de grondteksten te lezen, of als dat je hulpmiddelen hebt die de grondteksten voor je toegankelijk maken, die zijn er ook heel veel, gelukkig. Zodat je dus direct tot de brontekst toegang hebt, dan heb je het altijd uit eerste hand. En dat is dus het belangrijkste. Daarom is de Bijbel zelf bestuderen en dus ook de Bijbel alleen het belangrijkste. Het liefst bij voorkeur vers voor vers of thematisch vanuit de schriften. Dan kom je heel de schrift door. Er zijn mensen die hebben er een hekel aan dat je bijbelteksten opzoekt. Bij sommigen is dat zo omdat ze niet thuis zijn in de Bijbel. Dan kan ik er begrip voor hebben. Dan kun je beter luisteren. Maar aan de andere kant, ze vinden dat maar vervelend. Die hebben liever een preek van iemand die vertelt met smeuïge verhaaltjes erbij. Ja, die tijd hebben wij gehad, dacht ik. Dat is leuk voor een keertje misschien. Maar dat is altijd een verhaal van iemand aan de hand van een tekst of een tekstgedeelte. Het belangrijkste is, wat staat er in de schrift? Wat betekent dat voor ons? Vandaar dat de Heer ons zijn woord gegeven heeft en door zijn geest ons wil leiden in dat woord.
Wat wordt eigenlijk bedoeld met, zoals ik bij mij zei, wat er bovenuit gaat, mijn zoon, wees gewaarschuwd.
Ja.
Waar bovenuit gaat.
Wat boven de zelf is, ja, dat is een bepaalde vertaling. Moet ik even kijken in mijn aantekening. Dit is vers 12. Ik heb het al omschreven met wat ook belangrijk is. Hè, dus het wil niet zeggen dat het boven het woord der waarheid uitstijgt. Dat niet. Dat kan niet, want dat is het belangrijkste. Aha. Dat betekent het sowieso niet.
Is het zoiets als bovendien?
Ja. Zo, ja, zijn er andere vertalingen in onder ons die het misschien anders hebben?
Ik heb er genoeg op de telefoon.
Oké, nou ja, dat is wel de strekking. Hè, wat boven de zelf is.
En verder.
Het woord betekent letterlijk meer. Wat meer is, wat eraan toegevoegd wordt, bovendien. Ja, zo, dat kun je het inderdaad interpreteren. Maar het betekent niet wat belangrijker is dan de voorgaande vers. Dat kan niet, want de woorden der wijzen, de woorden van de waarheid zijn sowieso belangrijker dan alle boeken die geschreven zijn.
In de King James staat ook en verder.
En verder, ja.
En verder, ja. Nou, dat is inderdaad de gedachte.
Boven deze en daarnaast, zo zei het, is een beetje.
Precies. Maar uit het vers zelf blijkt ook al dat het een waarschuwing is. Van vele boeken te maken is geen einde, dus daar kun je mee doorgaan. En veel lezen is vermoeiing des vleeses. Dat wil niet zeggen dat je geen boeken mag lezen. Maar veel lezen in de zin van boeken buiten de Bijbel om, of naast de Bijbel, of boeken bij de Bijbel, dat kost veel inspanning. Het woord wat hier staat heeft ook de strekking van om de gedachtegang van de spreker of de schrijver te leren verstaan, dat kost studie, dat kost inspanning. Dus vandaar is het vermoeiing des vleeses. En het heeft dus te maken met een tijdrovende en vermoeiende bezigheid. Terwijl de meest zinvolle bezigheid die wij als gelovigen kunnen toepassen, is gewoon simpelweg de bestudering van het woord van God. Vandaar dat we ook de behoefte hebben om geregeld onder het woord te komen, zoals dat dan zo deftig genoemd wordt. Om dat woord van God tot ons te laten klinken. Om dat woord zelf te lezen en te overdenken en te bestuderen. Want dat is altijd uit de eerste hand, zei ik al. Vandaar deze waarschuwing. Neemt niet weg dat bepaalde boeken over bepaalde onderwerpen die iemand goed doorvorst heeft vanuit de schrift wel nuttig kunnen zijn en zinvol kunnen zijn, maar ze kunnen nooit het gezag van de Bijbel zelf overstijgen. Dat lijkt me duidelijk genoeg. En dus maak keuzes in wat je leest, is eigenlijk de gedachte hier. Want het kost je veel tijd, vermoeidheid, en je wordt er moe van. Maar ja, ook, ik moet eerlijk zeggen, ook bestuderen van het woord van God kost ook heel veel tijd. En daar kun je ook wel moe van worden, want het kost ook energie om het te kunnen doen. Maar toch is mijn ervaring, en misschien die van jullie ook wel, het verkwikt je ook altijd weer. Omdat het levende woord van God is. En het geeft je bemoediging en troost. En soms ontdek je dingen uit het woord van God, waardoor je gewoon een impuls krijgt om weer verder te studeren. Soms, als het goed is geregeld. En dan niet slechts om nieuwe dingen te horen, maar om het woord van God in zijn volledigheid steeds beter te leren begrijpen. En dan hebben wij als gelovigen, die misschien een indruk hebben dat we al veel van de Bijbel weten, misschien wel in verhouding tot anderen, maar ik zeg eerlijk, wij hebben misschien maar een topje van de ijsberg begrepen, terwijl het woord van God zo ontzettend rijk en diepgaand is, dat je je leven lang daarmee kunt vullen, en dan nog, dan weet je nog maar weinig. Het volledige inzicht, dat krijgen we pas bij de Heer. Maar wij zouden ons daar wel naar uitstrekken. Want de schrift zegt nu eenmaal dat het woord van Christus in ons, heel klein beetje, nee, rijkelijk zou wonen. In alle wijsheid. En dat is nuttig voor onszelf, voor elkander en bovenal voor de Heer. We gaan eerst even pauzeren. Ik heb voor het laatste gedeelte nog een aantal losse verzen uit het boek Prediker gezocht. De eerste, dat is in hoofdstuk 4. Het zijn twee verzen in dit geval die te maken hebben met de uitdrukking dat iets beter is dan iets anders. Die komen nogal eens voor in het boek Prediker. Trouwens ook in andere Bijbelboeken wel, Spreuken ook. En dan gaat het om een verhoudingenkwestie. En deze eerste die staat in vers 6 van hoofdstuk 4. Daar staat... Prediker? Ja hoor. Prediker 4 vers 6. Een handvol met rust is beter dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes. Het gaat in beide gevallen om de hand. De ene is... De hand, dus niet het woord jat, wat normaal met hand vertaald wordt, is het woord kaf. En dat is ook de handpalm. Dus dat is een geopende hand die iets kan ontvangen. Iets kan in zich nemen.
Wat zei je dan net, jat?
Ja, jat of jot. Dat is...
Grappig, want je zegt blijkbaar dat je jat even
daarvan. Ja, ja, dat is jiddisch. Als je ergens met je jatten niet aan moet komen, ja. Dat is jiddisch, maar dat komt dus uit het Hebreeuws. Het woord jat, dat is het woord voor hand. Maar dat staat hier dus niet. Hier staat het woord kaf in het meervoud. En dan is dat de handpalm, de meer geopende hand die iets kan ontvangen. En dat is het eerste, dus een hand. En die is vol. Er zit wat in die hand. En dan heeft men met toegevoegd, dat mag. Rust, dus een hand... Met rust is beter dan beide de vuisten. En dat is ook een hand, maar dan zeg maar gebald of dicht gemaakt. De hand is gesloten. Daar kan er nog wel iets in zitten, hè, maar dat wordt dan afgesloten, omdat het er niet uit zal vallen. In dit geval is het een vuist vol met arbeid. Dus wat hier tegenover elkaar staat is een handvol tegenover de twee vuisten. De een is een geopende hand waar rust in zit, bij wijze van spreken. En de andere, dat zijn dus gesloten handen, vuisten, waar arbeid in zit. En de ene is rust, de andere is arbeid. Dat betekent dat arbeid hier... als tegenstelling vooral met onrust te maken heeft. Die gedachten zitten erin opgesloten. Nou, de hand in het algemeen staat in de Bijbel voor dat wat je doet. Met je hand kun je handelen, dus kun je iets doen, kun je dienen. En de priesters moesten zich ook melden om hun handen te laten vullen. Dus kwamen ze om bepaalde taak of werk te kunnen doen. En dat is ook de Bijbelse gedachtegang. Paulus spreekt over zijn handwerk. Dat was het aan te maken. En zo werken wij met onze handen, spreekt hij erover. Dus handen staan voor werken, voor dienen. En dat is ook hier het geval. Het is een hand die geopend is, maar het is met rust. Dus er wordt gewerkt, want handen staan voor dienen, werken, maar met rust. En dat is van belang, want bij wie vind je eigenlijk rust?
Komt allen tot mij, lieve.
Ja, dat is het bekende vers uit Matthäus 11, hè, waar de Heer Jezus zegt, komt herwaarts allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, want mijn last is licht, mijn juk is zacht, zegt hij. En hij zegt er ook bij, gij zult rust vinden voor uw zielen. Als je dus tot de Heer Jezus komt, vind je echt rust. En wij zijn als gelovigen de rust ingegaan. Maar we werken nog wel, we dienen ook. Gewoon in ons aardse leven. Gewoon als je een aardse heer, aardse baas hebt, dan doe je dat ook als voor de Heer. Dat is de Bijbelse gedachtegang. En als je in het werk des Heeren meer betrokken bent, is dat ook voor de Heer. Dat is ook dienen. Maar het geschiet vanuit rust. En dat is het grootste kenmerk van het eerste gedeelte van dit vers. En daarom is het ook beter. Want de beide vuisten, en een vuist, die is gesloten de hand. Daar zit ook in de schrift kracht achter. Denk maar aan een bokser. Die heeft vuisten om te slaan. En er zit dus kracht achter. Dus er wordt met kracht gewerkt. En arbeid, het woord voor arbeid hier, dat is ook het woord wat vaak vertaald wordt met moeite, met inspanning. Dus het is zwaar werk. En de mens van nature strekt zich daar gewoonlijk naar uit om te arbeiden, om zijn positie beter te maken. Op aards niveau. En daar spant hij zich voor in. Extra uren draaien, overuren, die worden dubbel betaald soms. Snap je de gedachtegang? En dat is dus extra inzet om het een betere positie te krijgen, maar het mist iets. Er is geen rust. Het geschiet niet vanuit de rust die wij in de Heer hebben. Wij hebben als gelovigen ook dat wij met volle inzet, volledige overgave, ons aan de Heer toewijden. Maar dat doen wij vanuit de rust die we van de Heer ontvangen hebben. En daarom kunnen wij ook Hem dienen. Hij maakt ons ook bekwaam om Hem te dienen. Als dienaren van het nieuwe verbond. Maar dat dienen met onze handen, dienen van de Heer, geschiet vanuit die positie van rust in Hem. En daarom is dat ook beter dan die beide vuisten vol met arbeid. En staat erachter ook nog kwelling des geestes. Want de maat is in de wereld nooit vol. Het is nooit genoeg. Als je iets bereikt hebt, met volle inspanning, heb je voor gewerkt, nou, dan moet je weer iets anders. En zo gaat het maar door. En uiteindelijk blijft er van al die inspanning, van al die arbeid, niets over als je niet tot geloof komt. Het is in feite ijdel werk. Je kunt er misschien in dit leven tijdelijk van genieten. Dat is op zich dan nog mooi. Maar voor de eeuwigheid heb je er niets aan.
Maar is het zo dat rust komt na arbeid? En denk dan even aan Genesis 1. Dat de zevende dag God rustte.
Ja, dat komt na de arbeid. Ja, dat is na de arbeid.
In dit vers is besloten?
Nou, niet direct, omdat de hand vol is. De hand vol. En men heeft dus toegevoegd met rust, maar strikt genomen staat het er niet. Dus letterlijk staat er een hand vol rust. Een hand vol doet dus wel denken aan arbeiden, dienen, maar gepaardgaande met rust. Terwijl na de arbeid in Genesis 2 vers 7, nee 2 vers 4 staat het, waar de Heer dus op de zevende dag rustte, dat is na het werk wat hij gedaan heeft. Dat is natuurlijk wel waar, Maar voor ons is het werk al gedaan door de Heer en wij zijn tot hem gekomen, zijn zijn rust ingegaan, maar nu kunnen we hem dienen vanuit die positie van rust. En daarom is dat beter dan iemand die zijn beide vuisten vol met kracht en inzet, de arbeid die hij doet, is ook een arbeid, hè, vuisten vol arbeid, inspanning, zwaar werk, en toch is het uiteindelijk maar kwelling des geestes, want ja, zoals andere vertalingen zeggen, het is najagen van wind. Het brengt niets wezenlijks voort onder de zon, als je je heil niet zoekt boven de zon. En er zijn een aantal parallelteksten die dat ook bevestigen. En die wil ik even lezen. In Prediker 1 bijvoorbeeld vind je ook zoiets. Vers 14, dat wordt dan over de natuurlijke mens gezegd. Ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden. En zie, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Dus kwelling des geestes houdt verband met ijdelheid, dat wat zinloos is. Dat was vers 14. Al de werken die onder de zon geschieden. Wat de mens van nature ook presteert, het heeft geen blijvend resultaat. Het bewerkt op zich niets voor de eeuwigheid. En daarom is het ijdelheid en kwelling des geestes. En daar hebben dus die twee vuisten vol arbeid mee van doen. Inspanning, en toch is het uiteindelijk kwelling des geestes. Ijdelheid. En Prediker 2 staat ook nog iets erover in vers 11. Daar staat: toen wende ik mij tot al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden, en tot de arbeid die ik werkende gearbeid had. Let wel, het zijn woorden van Salomo notabene, hè? De gelovige wijze koning. En dan zegt hij er toch achter: zie, het was al ijdelheid en kwelling des geestes, en daarin was geen voordeel onder de zon. Omdat het werken zijn die verband houden met bouwwerken, paleizen en dergelijke, dat is uiteindelijk toch weer vergankelijk. Dat beschrijft hij ook hier in deze versen. Hij maakte lusthoven en hoven en plantte bomen, allerlei vruchten, vijvers van wateren. Hij maakte een woud en daar liet hij bomen in groeien. En hij kreeg knechten en maagden enzovoort. Hij verzamelde zich veel, hij maakte veel, hij liet veel tot stand komen. Maar uiteindelijk vergaat het weer. En als hij zelf sterft, blijft er ook voor hem niets van over.
Hij sprak uit ervaring.
Hij sprak uit ervaring voor het werk onder de zon. Maar als dienstknecht van God, als je de Heer dient in het werk des Heren wat tot eer van hem is, dat is nooit ijdel. Denk maar aan 1 Korinthe 15, hè, waar staat: wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid, heb je hetzelfde woord, niet ijdel is in de Heren. Want eenmaal zal de Heer onze dienst die wij voor hem hebben kunnen doen, in zijn kracht, ook op zijn waarde schatten en hij zal ons daar loon voor geven. He, datgene wat tot zijn eer geweest is.
Dat gaat toch ook op voor Salomo?
Ja, dat zeker, maar hij heeft het in dit gedeelte over de werken die hij in deze wereld tot stand gebracht had. En dan bedoelt hij dus bouwwerken, vijvers, lusthoven die ik je net genoemd heb. Al die dingen zijn in feite onder de zon voor een tijd lang nuttig en misschien behagelijk voor je, maar voor de eeuwigheid heeft het geen blijvend resultaat. En ook als gelovige, als je dus in deze wereld dingen doet die alleen op aards niveau van belang zijn, daar heb je nu in dit leven nut van. Maar voor de eeuwigheid niet, want als je eenmaal sterft, moet je het toch allemaal achterlaten. Alleen dat wat gedaan wordt in het bekende lied, hè, uit liefde tot Jezus, dat behoudt zijn waarde en zal blijven bestaan. En dat is het werk wat de Heer door ons heen wil doen. En dat is het werk wat gericht is op het werk des Heeren zelf. Hoe wij de Heer dienen, dat houdt waarde voor de eeuwigheid. Want dat strekt zich ook uit tot zelfs boven de zon, uiteindelijk. Dat is de verhouding hier. En dan is er nog één in Prediker 4, vers 4. Dan zie je nog een ander aspect, Prediker 4, vers 4.
Vers 90.
Nee, ik bedoel eerst Prediker 4, vers 4 als toelichting nog op dit vers. Er zijn er wel meer hoor, die met beter zijn, maar ik heb maar een paar uitgezocht. Er staat, verder zag ik al de arbeid en alle geschiktheid des werks, dat het de mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Dus ook een negatief bijeffect. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Vroeger sprak men over een bepaald statussymbool. Je buurman had een nieuwe auto. Oh wee, wij moeten er ook maar één hebben. Begrijpt u de gedachte? De jaloezie wordt opgewekt doordat iemand het goed gaat, het beter heeft. Dan moet men op datzelfde niveau ook zijn. Ik heb een nieuwe iPhone. Oh ja, die van mij is nog lang niet versleten. Maar ik moet toch maar weer een nieuwe. Want Pietje heeft er ook één. Kan niet achterblijven. Dat idee zit er een beetje achter. Jaloezie werkt het bij mensen zelfs teweeg als je ziet dat het onderling zo te werk gaat. Negatief effect.
Als het groener bij de buren.
Precies, dat is ook zo mooi. Het is altijd groener bij de buren, ja. En dan moet je weer hard aan het werk om er wat aan te doen. Gelovigen zijn tevreden, als het goed is, met wat ze hebben. En wat hebben wij een goed als gelovigen om ons heen, aan bezittingen vaak. Terwijl we al tevreden zouden mogen zijn met voedsel en deksel, zegt de Bijbel. Hè? Dus dat je kleding hebt en te eten en een dak boven je hoofd. Dat zijn de meest primaire levensbehoeften die wij van de Heer ook mogen verwachten. En wat geeft de Heer ons meer? En daar mag je hem voor danken. En zoals het lied zegt, als gij ziet op degenen die veel meer hebben dan jij, wees maar tevreden, want de Heer geeft je overvloed, geestelijk overvloed. En dat is blijvend. Dus dat is de verhouding in dit vers. Daarom is een handvol met rust of vanuit rust te verkiezen is beter dan twee vuisten vol arbeid en kwelling des geestes erbij. Want uiteindelijk levert het je niets op voor de eeuwigheid. Wij dienen de Heere bij voorkeur. En ook als we een baas hebben die we dienen, doen we dat als voor de Heer. En niet met ogendienst zoals de Bijbel dat soms noemt. Hè? In de Efezebrief of Colossense. Wij doen het omdat we over het hoofd van onze aardse werkgever onze hemelse werkgever zien. Hem eer geven. Door je aardse heer te dienen, geef je God eer. En op die wijze kun je dus ook vanuit de rust de Heer dienen. Zijn parallelteksten. Die citeer ik maar hoor, anders kost het me te veel tijd. Je kunt het later nog eens nazoeken. Spreuken 15 vers 16, daar staat: beter is weinig met vrezen des Heren dan een grote schat en onrust daarbij. Dus weinig hebben, maar wel in de vrees des Heren zijn, is ver te verkiezen boven een grote schat, heel veel bezittingen, maar veel onrust.
Oftewel, geld maakt niet gelukkig.
Ja, precies. Maar gelukkig is er wel geld, hè? Zeggen ze dan achteraan. Want je hebt wel geld nodig om te leven. Maar
te veel geld maakt niet gelukkig.
Precies, dat is beter, ja. Spreuken 16 vers 8. Beter is een weinig met gerechtigheid dan veelheid der inkomsten zonder recht. En Spreuken 17 vers 1. Een droge bete en rust daarbij is beter dan een huis vol met geslachte beesten en twist. Dus die verhouding wordt in dit vers ook naar voren gebracht. Een volgende die ook met beter te maken heeft, die haal ik uit hoofdstuk 7. In hoofdstuk 4 stonden er nog wel meer hoor, maar ik heb deze maar gekozen. Prediker 7 vers 2. Daar staat, het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Want in hetzelfde is het einde aller mensen en de levende legt het in zijn hart. Het treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd. Het hart der wijzen is in het klaaghuis, maar het hart der zotten in het huis der vreugde. Een verhouding een kwestie natuurlijk. Er staat niet dat wij niet in een huis des maaltijds mogen zijn. Daar waar vreugde is, natuurlijk wel. Maar in verhouding tot is dit beter dat je in het klaaghuis gaat. Want het heeft een goed effect voor de mens die God nog niet kent. Want een klaaghuis, ja, dat is gewoon een aula waar rouw is. Waar iemand die overleden is, opgebaard ligt. En als je daar naartoe moet, dan kom je tot het helaas drastische besef dat het leven van de mens maar kortstondig is en eindig is en dus vergankelijk. En dan weet je van, nou, daar ligt die persoon die je misschien dierbaar is, maar mijn tijd komt ook een keer. Staat ook in Prediker. Alle levenden weten dat ze eenmaal moeten sterven. Daarna moeten ze naar de doden gaan, staat ook in Prediker. De mens weet dat van nature en hij heeft het er liever niet over. Dat is iets wat taboe is. Wat men het liefste zo ver mogelijk van zich afhoudt. En toch, je komt er in je leven soms al heel jong mee in aanraking. En het is dan goed om, wat hier staat, te beseffen dat dat leven van de mens een eindig leven is. En kun je daar dan ook onderuit? Nee. En nog even afgezien van de opname, hè? Dat er nog levenden zijn die dan veranderd zullen worden. Maar normaal gesproken is het leven van de mens tussen twee boekensteunen te plaatsen, zeggen we al eens. De geboorte en de dood. En daartussenin, daar word je geacht die keuze te maken voor de Heer en de tijd die overigens in het vlees naar de wil van God te leven. Volgens Petrus. Maar als je dan in het huis van klagen komt, dan besef je dat het leven uiteindelijk tot de dood leidt. En dat dat onafwendbaar is. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Hè? Alle mensen zijn zondaren in Adam. En doordat de zonde in de wereld gekomen is door Adam, is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Daarom zijn alle mensen zondaren. Maar dat is geen blijde boodschap. De blijde boodschap is, het loon der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven in Christus Jezus. Dus mensen komen dus tot een besef van het leven is eindig. Dat overkomt mij ook. Is er ook een weg om daarvan aan te ontkomen? En dan, als het goed is, klinkt het evangelie. Je gaat op zoek. En je komt tot de blijde boodschap dat het leven uit de opstanding van Christus is voortgekomen. En dat wie in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat de dood niet meer over hem heerst, maar dat hij juist over de dood heerst. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk verworven in zijn opstanding. En als je in hem gelooft, dan weet je dat de dood over ons niet meer zal heersen. En mochten we hier onze ogen sluiten, dan weten we dat onze geestelijke ogen bij de Heer in het huis des Vaders zullen openen, want hij heeft daar voor ons een plaats bereid. En die zekerheid, die heb je als gelovige. En mensen die die zekerheid niet hebben, die komen dus tijdens zulke momenten van rouw en verdriet en dood, toch tot dat besef van wat hier staat. Het hart wordt gebeterd. Dat wil zeggen, men gaat erover nadenken. Men legt het weg in zijn hart. En als het goed is, komt men tot geloof.
Dit vers gaat dus eigenlijk over ongelovigen.
Ja, inderdaad. Het gaat over de natuurlijke mens, ongelovige mens. En daarom is het ook belangrijk om bij een begrafenis van iemand die een gelovige was, die ontslapen is en dus inmiddels bij de Heer is. Maar ja, het lichaam wordt nog ter aarde besteld. En dat je dan in zo'n bijeenkomst ook het evangelie laat klinken. Want er zitten talloze familieleden en bekenden die de Heer niet kennen. Ik heb wel verschillende, helaas zeg ik dan maar dat is dan iemand wat gebeurt, rouwdiensten moeten leiden. En als je dan de zaal in ziet, dan zie je hoe mensen erop reageren. Boos, kwaad, afwijzend. En er zitten gelovigen onder die het beamen en die dat ook fijn vinden als je wijst op het evangelie in Christus. En dat is bij uitstek dus een gelegenheid om alle eenvoudigheid toch het eenvoudige evangelie aan hen voor te houden.
Want ook eenmaal zal hun leven ten einde gaan en worden zij in een kist weggedragen naar het graf. Of misschien, als men ervoor kiest, worden ze verbrand, hè? Gecremeerd. Maar in ieder geval, dat is wat ieder mens dus uiteindelijk staat te wachten. En daarom is dit vers zo geschreven. Je kunt beter in het klaaghuis ingaan dan in het huis des maaltijds. Het woord voor maaltijd, dat is het woord voor drinken en eten. En zelfs voor een bruiloft wordt het gebruikt, met Simpson. En dat betekent dus dat er dus feestvreugde is. In verhouding is het klaaghuis beter, omdat mensen daardoor beseffen, je kunt wel vreugde hebben, maar het is maar tijdelijk. Uiteindelijk gaat je leven voorbij. En dat dringt dan hopelijk tot hun hart door, tot het besef dat men de weg naar eeuwig leven zou zoeken. En die vind je alleen door het geloof in Christus. Daarom is het treuren beter dan het lachen, want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd. Het hart der wijzen is in het klaaghuis, maar het hart der zotten in het huis der vreugde. En het hart der wijzen, dat zijn dus degenen die tot geloof komen. Die er lering uit trekken. Ja, soms word je van jongs af aan al met de dood geconfronteerd. Ja, omdat je grootvader of grootmoeder sterft. En als klein kind moet je daar dan ook bij zijn. Ik denk dat dat ook goed is. Misschien als ze heel jong zijn, dat dat nog te ver van hen afstaat. Maar als ze opa of oma gekend hebben, laat ze dat maar ervaren. En wijs hun dan ook op het bevrijdende evangelie. En de hoop die hopelijk dan ook voor opa of oma heeft gegolden. Als die een gelovige was. Want ze moeten toch bekend geraakt worden met dat blijde evangelie. Dat is wat in deze versen naar voren gebracht wordt. Verhoudingsgewijs is dat dus beter. Ga ik naar Prediker 10. Daar heb ik weer een ander vers. Prediker 10, vers 19. Daar staat: men maakt maaltijden om te lachen, en de wijn verheugt de levenden, en het geld verantwoordt alles. Nou ja, dat is letterlijk goed te begrijpen. Gewoon in letterlijke zin. Maaltijden om te eten en daarmee ook feestvreugde te bedrijven. Wijn verheugt de levenden, worden ze ook vrolijk van maaltijden, soms wel eens een beetje te. En het geld verantwoordt alles. Het moet ook bekostigd worden. Maar zo'n vers heeft natuurlijk ook een geestelijke betekenis. Het woord voor maaltijd is het Hebreeuwse woord lechem. En lechem betekent in de eerste plaats brood of spijzen. Denk maar aan Bethlehem, Bethlehem, huis van het brood, broodhuis. Daar waar de Heer Jezus geboren werd. En het tweede woord wijn, dat verheugt de levenden. Nou, waar vind je brood en wijn in geestelijke zin terug?
Christus.
Nou, even in het begin van de Bijbel zelfs al. Wie bracht dat voor? Ja, nou, en dat blijkt uiteindelijk toch ook een verwijzing te zijn naar Christus. He, want in Genesis 14 staat dat Melchizedek kwam en dat hij voortbracht brood en wijn. En in het Nieuwe Testament, in de opperzaal, bracht de Heer Jezus brood en wijn voort als tekenen van het Nieuwe Verbond. En dan staat erachter, het geld verantwoordt alles. Het woord voor geld is hier eigenlijk het woord voor zilver, dus zilvergeld letterlijk. Maar zilver staat in de schrift onder andere voor verlossing. Verlossing en verlossing. En in geestelijke zin, wie heeft het mogelijk gemaakt om deel te hebben aan het brood en de wijn, de drinkbeker? Dat is de Heer Jezus. En hij heeft de prijs er ook voor betaald. Hij heeft zijn leven ervoor gegeven. Aan het kruis. Hij is opgestaan. En sindsdien hebben we te maken met de tekenen van het brood en de wijn. Dat wil zeggen gemeenschap met de levende Heer. Gemeenschap met het lichaam van Christus en met het bloed van Christus. En dat is dan meer de geestelijke betekenis. En leidt dat tot vreugde? Om te lachen? ja, kenmerk van het nieuwe verbond is toch ook dat men vreugdevol is. Verblijd u in de Heere te allen tijden. En lachen kunnen wij zelfs door onze tranen heen, omdat wij hoop hebben voor de toekomst. En dus dat is wel degelijk een prachtig vers. Dan heb ik nog 2 minuten, mag dat nog? Ja, dan ga ik nog naar een laatste vers. Dat is, nou, ik moet kiezen. Dan doe ik Prediker 3, vers 15. Prediker 3, vers 15. Daar staat: hetgeen geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is al reden geweest. Elders staat in Prediker dus: er is niets nieuws onder de zon. En dan gaat het om de dingen die in deze wereld gebeuren. Hè? Ik bedoel, een iPhone was in de Bijbelse tijd nog niet. Tenminste, niet dat wij weten. En een televisie en een auto ook nog niet. Hoewel Mozes in zijn eentje de berg op ging, zeggen we dan al, grappigerwijs. Maar dat was natuurlijk niet zoals het bedoeld is. Hè? Dus er is niets nieuws onder de zon. Het is geweest en het komt weer terug. Denk maar aan de seizoenen. Denk maar aan wat in Prediker 1 staat. Het begin van dit boek. Het ene geslacht gaat, het andere geslacht komt. De zon reist op en gaat weer onder en dat herhaalt zich iedere keer weer. De wind waait waar hij heen wil en dan gaat alle kanten maar weer op en het herhaalt zich weer. En datgene wat met de beken zijn, die stromen uit in de zee en bij de zee verdampt het water weer, komt op het land, condenseert, valt als regen weer op het land en het wordt weer in de beken toegevoerd naar die vieren, komt weer in de zee. Precies, vicieuze cirkel, die doorgaande lijn, dat is in de wereld altijd maar doorgaande. Dus wat dat betreft is er niets nieuws. En dan staat er toch iets bijzonders achter. En dat vind ik dan wel mooi dat de Statenvertaling het zo vertaald heeft. Er staat maar, en eigenlijk maar, God zoekt het weggedrevene. Of beter, want dit woord wordt maar één keer zo vertaald. Het wordt meestal vertaald met vervolgen. Maar God zoekt de vervolgde. Kijk, in deze wereld zijn mensen die meedraaien met het geheel in de wereld. En als je daar buiten valt, als je niet zoals de wereld wenst te zijn, dan ben je eigenlijk buitengesloten. Misschien heb je dat in je jeugd ook wel ervaren, tenminste ik wel. En bij onze kinderen zagen we dat ook. Dat ze wel naar een school gingen, een christelijke school gingen, en toch de Heer Jezus van jongs af aan al lief hadden, en dat er misschien niet eens over spraken, maar ze lagen er wel uit. Ze werden altijd gepest. En waarom? Niet omdat ze zo anders zich kleden, niet omdat ze zo anders waren, maar omdat hun innerlijk anders was. En dat botst. Dat is een geestelijke strijd. En als je in de wereld op zoek bent naar de waarheid, dan lig je er ook uit. Dan hoor je er niet bij. En de Heer Jezus zei dan ook: verwonder u niet zo de wereld u haat, want ze heeft mij voor u lieden gehaat. Er was geen plaats voor de Heer in deze wereld. Van begin af aan al niet. En als je als mens op zoek bent naar de waarheid, krijg je op een gegeven moment ook een ontmoeting met de Heer door middel van de prediking van het evangelie, of op welke wijze dan ook. En dan word je dus als iemand die er buiten valt. En hoe dikwijls word je dan niet vervolgd? Dat kan heel ernstig zijn, maar het kan ook gewoon zo zijn dat je miskend wordt, dat je afgewezen wordt. En wat zegt de Bijbel? Zalig zijn zij die vervolgd worden. En wat staat erachter? Om der gerechtigheid wil. Dat is wat de Bijbel bedoelt. Als je vervolgd wordt om de gerechtigheid wil, dus om mijnent wil, zegt de Heer in een andere schriftplaats, dan ben je zalig. En er staat achter, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Kijk, dat is eeuwigheidswaarde wat je dan hebt. En dat is wat God zoekt. God zoekt hetgeen weggedreven is. God zoekt degene die vervolgd wordt, omdat hij graag bij God wil horen. en dus niet valt onder het normale beeld van deze wereld. Alles gaat maar door en er is niets nieuws onder de zon. Nee, daar wil je uitstappen. Hoe kom je buiten die cirkel van leven, dood? Door geloof in Jezus Christus. En dan lig je in veel gevallen er ook uit. Sta je er buiten.
Het is te simpel, heel vaak. Als je dat wel eens zegt over die vergeving van zonden en alles. En dan is het te simpel. Ja, maar jij denkt er makkelijk over. Dus ja. Het geloof is te simpel. Ze willen het allemaal.
Nou, als het dan zo simpel is, zegt u dan, waarom geloof je dan niet?
Ja.
Ja, maar dat is weer te simpel natuurlijk.
Ja, maar zij vinden het. Zij vinden
ja, dat weet ik. Maar als het dan zo simpel is.
Ze vinden dat het simpel is.
Ja,
nou. Dat was bij Naaman toch ook al zo.
Ja, ja, en Naaman, het was simpel om zich 7 maal. Nou, dat was toch eenvoudig. Ja. Nou ja, in ieder geval, het evangelie is gelukkig simpel. En wees er dan maar blij, omdat je er misschien niet bij hoort. Maar je hoort wel bij de Heer. En wij horen als gelovigen bij elkaar. En daarom mogen we elkaar bemoedigen, elkaar troosten, elkaar wijzen op de Heer, op zijn woord. Want dat geeft ons vastigheid en zekerheid. En dan staan we misschien niet meer zozeer in die molen van deze wereld. Hoewel we naar de aardse zin er misschien wel aan mee moeten doen. Maar het belangrijkste is dat we vasthouden aan het geloof in onze levende Heer en Heiland. En de toekomst is altijd beter dan hier. Nou, daar moet ik het vanavond bij laten. En laten we de Heer dankzeggen.